próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Oh, verkeerde. Nou ja, dat is dus okay. Een andere podcast die ik aan het monteren ben. Ik moet bij een andere zijn. Deze. Ja, dat was even een andere podcast die ik helaas...
Ja, wel een lekkere beat zat eronder.
Lekkere beat, ja. Ja, het is de Vagina-dialogen, heet hij.
Oké, ik heb nog niet naar geluisterd.
Nee, is ook nog niet. Is pas vanaf volgende maand beschikbaar. Oh. Is van Libelle, een nieuwe podcast.
Uitnodigende titel.
Ja, nou ja.
En wie maken hem?
Annemarie Jong.
Oh ja.
Ellen Rokkeveen.
Heeft zij daar ook niet mee op het podium gestaan?
Ja, zij hebben ook een boekje met z'n drieën. Marieke Voorsluis is de derde trouwens. Creatief met kut hebben ze gemaakt.
Dus ja. Ze weten alles van...
Ze weten alles over de vagina. En ik zit er dan bij als... Ja, als monteerder, als opnameleider. En dat is...
Dus jij weet nu ook alles over de vagina?
Ik weet vrijwel alles over de vagina.
Oh, goh, kijk eens aan. Mm. Die Cynthia, die bof maar.
Zo leer je nog eens wat op je werk.
Ja.
Als podcastcoördinator kom je op allerlei... Ik maak bijvoorbeeld ook een podcast over van Ouders van Nu. Over Ouders van Nu vraag door. Dus daar leer ik ook heel veel van, hè, als jonge ouder. Dus dat is ook interessant.
Ja, nou ja, daar zijn podcasts ook voor. Om
dingen
zonder
te leren,
dat je het door hebt, heel veel te leren.
Ja, ja, nee, het is... maar goed, dit maken we natuurlijk ook nog voor het AD Binge Watchers. En we zijn alweer bij aflevering 42 van seizoen 2. Dus we zitten op zitten op meer dan 75 afleveringen.
Ja, we moeten binnenkort taart eten. Of ik denk champagne op het terras lijkt me wel
dat klinkt als een
betere
als
bij deze.
Idee, normaal zeg je dan altijd welkom bij Binge Watchers.
Welkom bij Binge Watchers.
Moet je die zin dan nog steeds oplezen?
Ja, dan zit ik in mijn flow.
Ah, okay.
Welkom bij Binge Watchers, de podcast over series met Kevin en Charlene.
En in deze aflevering hebben we het over Alle Duiven op de Dam met Gert en Amin. Veel Star Wars nieuws komt voorbij. Lupin deel 2 komt eraan. Kaolo, veel seks in jongere serie Follow the Soa. Loki is gestart. We keken Rebel en nog veel meer. Maar nu eerst...
Hey Charlene, wat is er nieuw op het gebied van series?
Nou, ik maak even een sprongetje. Het is geen serie, maar een tv-documentaire. Ja. Die gisteren nogal veel kijkers trok. 1,1 miljoen.
Woensdag dus, hè? Ja.
Woensdagavond 1,1 miljoen kijkers. Zo. Het was lekker weer. Maar toch zat iedereen binnen om naar de Gert en Hermien story te kijken. Heb jij hem gezien?
Nee.
Oh, ken je Gert en Hermien?
Zeker, ja. En daarom zei ik ook Alle Duiven op de Dam. Want dat is shalali, shalala. Mm. Maar dan niet de shalali, shalala van Sieneke, maar...
Ja,
van
shalalali, shalalala. Dat is net het, een andere.
Shalalali, shalala, ja, daar zit net een la meer in.
Ja, maar goed, ja, nou, ik ben er ook voor gaan zitten. En ik dacht, ik moet het er toch even over hebben, want het is me toch wat. Het is echt, ik zou echt aanraden om er terug te gaan kijken. Ik denk ook dat heel veel mensen dat gaan doen.
Ja, want waar gaat het? Het gaat dus over die twee mensen, Gert en Hermien. Ik heb wel van ze gehoord. Ik ken ze wel gewoon als zangduo.
Ja.
Vooral in de jaren 60 volgens mij. Hè? 60,
ja, precies.
70.
Ze werden bekend. Eind jaren 60 waren ze ook heel succesvol met De Duivel op de Dam. Dat was een mega hit. Ze hebben, weet ik veel, 12 gouden platen. Of die verkochten van alles uit. Op een gegeven moment hadden ze een concert in het Olympisch Stadion. Het eerste act, die Nederlandse act die dat deed. En toen was er file naar Amsterdam om het Gert Hermien optreden. Dus zij waren echt enorm groot. En dat zakte toen een beetje af. Halverwege jaren 70. En toen zijn ze zich opeens gaan bekeren tot geloof. Dan geraakten ze helemaal in de heren. Maar echt een beetje van de Pinkstergemeente. En heel erg... zaten ook vol bij de EO. Mm-hmm. En zongen daar dan eigenlijk voornamelijk over. Nou, op dat moment... ze hadden twee dochters, Sandra en Sheila. En dat hele gezin werd helemaal... alle roer ging om en helemaal in de heren. Nou ja, daar kwamen ze later ook weer uit. En dat is een beetje de tijd dat ik ze leerde kennen in de jaren 90. Want toen kwamen ze op een gegeven moment met een houseversie van Alle Duifjes op de Dam. Oh ja. En toen stonden Gert en Hermien met hun toen dochters die in de 20 waren. In nachtclubs, in de IT en zo, gingen ze die single promoten. En stonden ze als totaal anders dan dat EO-koppel. Ja. En ik weet nog dat ze in die tijd heel veel op tv waren. En dat ik het een heel... vreemd. Ja, want die dochters gingen op een gegeven moment voor het Playboy ook poseren. Ja. En die vader was daar heel trots over. En ik vond dat heel gek als kind. En eigenlijk nu nog steeds. En dat blijkt ook wel dat dat...
Maar zij waren ook een beetje een gek gezin, hè? Want zijn ze niet ook gescheiden op een gegeven moment?
Ja,
en
uiteindelijk
bij elkaar
zijn ze gescheiden. Ja, want hun privélevens werden altijd nauwgelet door in de rolpagina's... opgeschreven. Dus als je een beetje van de story privé in de weekend bent, dan heb je het allemaal wel bijgehouden. Ja. Maar deze film zet dus in 2 uur lang dat hele verhaal van het begin, het succes tot het einde. En dat is wel een behoorlijke teleurgang. Want begon eigenlijk met... ze waren een soort van showbiz-sprookje, waar we er nu nog steeds heel veel van kennen natuurlijk. Maar dat spatte eigenlijk uiteen toen Sandra haar vader beschuldigde van incest, omdat hij de misbruik. Toen zijn ook haar ouders gescheiden. Nou ja, die moeder die was altijd al slecht lichamelijk, die is jong gestorven, 59 mm-hmm. maar geworden. En er werd nog van alles vocht in de media met die vader, die ook steeds weer in de media ook kwam om die familieproblemen te bespreken. Nou ja, je zit er naar te kijken. Het is zoveel. Het is echt verschrikkelijk wat die mensen hebben meegemaakt.
En hij was al een beetje bekend, hè, voordat hij met haar. Eerst was het gewoon Gert Timmermans. En die heeft er nog in het Duits een liedje gemaakt en die wilde ik toch even noemen.
Okay.
Bloemen van Tahiti.
Oh.
Ja, vind ik fantastisch. Ik heb het nummer nooit gehoord.
Nee, het was een hele goede muzikant. Kon heel goed zingen, piano spelen, klarinet spelen. Dus daar was hij dan heel talent. Echt een soort rasartiest. Maar in die serie of in die film wordt hij eigenlijk afgeschilderd als een narcistische... Er zit duidelijk een soort persoonlijkheidsstoornis zit daarin. In al het gedrag en wat die film eigenlijk een must-see voor iedereen die van showbiz toestanden houdt, maakt, is de manier hoe zij keer op keer de... media weer opzochten met al hun lief en leed. Want op een gegeven moment zie je ook beelden dat ze... zitten ze vertellen dat ze op een gegeven moment met alcohol... Ja, dat ging veel te ver. En op een gegeven moment dronk Hermine... had al met de pauze de tweede fles sherry gedronken. Ja, dat blijkt dus allemaal gewoon totaal verzonnen te zijn... om weer gewoon met een verhaal in beeld te komen. En hup, die meiden in de Playboy en altijd maar... maar goed, het is
een
uiteindelijk
beetje aandachtsgeil.
Heel... Ja, maar echt... en hoe dat dan... je volledig aandacht schel, gewoon alles daarvan, no such thing as bad publicity, zeg maar. Ja. Maar uiteindelijk raakten ze wel weer volledig uit de gratie. Allebei heel treurig eigenlijk aan hun eind gekomen. Dus was er ook nog als klapper op de vuurpijl een broertje, Gert Junior, die onlangs is gepakt met bezit van kinderporno en dierenporno. Dus die is gearresteerd voor vervolgd wordt ook. Dus het is echt één groot drama.
Ja, maar wel smullen dus.
Ik heb echt met afgrijnzen, maar ook wel smullend zitten kijken. Het was ook gisteren trending op Twitter. Wat nog wel opvallend was, de muziek die gebruikt wordt heel dramatisch. Requiem van Mozart. Ja. Maar het maakt het is heel een hele... hele dramatische, beetje goedkope keuze zou je bijna kunnen zeggen. Maar het maakt ook wel, zeg maar, het verhaal...
Maar ze waren zelf natuurlijk ook wel van lekker. De goedkope keuzes. Dat ze lekker gewoon alles om te scoren. Dus dan is zo'n Mozart pas misschien wel in het hele verhaal.
Nou, het is bij de tragiek die er in het hele verhaal zit, past het sowieso. Er zat ook nog een leuk fragmentje in dat Gordon op een gegeven moment Gert aan de talkshowtafel even zegt van hou op met... Want op een gegeven moment gaat Gert ook zeggen dat Hermine op vrouwen viel al lang na haar dood. En dat soort modder gooien. Of niet dat dat erg is, maar goed. Meer weet je En dan zegt Gordon van nou, hou toch eens op. Laat de dood. Laat die vrouw rusten. Dan is Gordon op dat moment echt een soort van de meest sane person aan de tafel. Dat was ook leuk.
Als dat zo is, dan moet je je zorgen maken.
Dat is het terugkijken waard. En het is ook heel erg leuk om als je dit gezien hebt, te kijken naar alle showbiz-verhalen die zich nu aan ons tentoonstellen.
We zouden het er niet meer over hebben,
noem maar iets. Dus terugkijken, NPO Plus, NPO Start, NPO terugkijken.
We gaan door naar de streamers, want daar hebben wij het natuurlijk altijd over in deze podcast. En Netflix komt met een Nederlandse Misfit-serie. Nu schijnen er al drie films te zijn van Misfit. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt.
Gehoord, inderdaad. Ja, nou, zijn heel succesvol. Zijn ook remakes worden ervan gemaakt.
Het doet het heel goed, want er zit een YouTuber in, meisje Jamila. Mm-hmm. Het schijnt ook een hele bekende YouTuber te zijn. En Niek is ook heel bekend, blijkbaar. Maar in 2017 werd de eerste film gemaakt over deze Nederlandse tiener Julia, die dus gespeeld wordt door Jamila, die na een verblijf van jaren in de Verenigde Staten terug naar Nederland verhuist. Nou, zoals populair in de VS, maar hier een beetje een buitenbeentje. Een misfit, juist. Ja. Maar ze kan heel goed zingen. En alles komt dus goed. En die twee gaan in film 2 en in film 3 gaan ze een hele carrière opbouwen als muzikanten. Ze had plankenkoorts en daar werd misbruik van gemaakt en zo. Maar goed, dat doet het dus goed bij de jeugd. Het is echt een jeugdfilm. Dus voor ons zou het waarschijnlijk echt cringy zijn om daarna te kijken. Ja. Misfit. Andere mensen die erin zitten. Donnie Roelvink kun je daarin bewonderen. Chris Tatis, Eddie Zoe zit erin.
Eddie Zoe, heeft hij ook nog eigenlijk een soort van comeback nu? Want als ik een keer de tv aanzet voor RTL Boulevard, dan zie je Eddie Zoe. Heel veel, ja. En dan zie je hem. Maar hij was ook op een gegeven moment, was hij ook helemaal af. Of ja, af of gewoon. Zo iemand van, hoe is het nu met Eddie Zoe? Ja. Zo'n persoon is het ook wel even geweest.
Heeft zichzelf een beetje nederig opgesteld de afgelopen jaren door op heel veel plekken
gewoon te gaan werken. Ja,
klusjes te doen. En volgens mij kwam hij zelfs van de regionale omroep af. Voordat hij naar Boulevard ging. Mm,
nou,
dus
okay, ja,
hij is gewoon weer een beetje terug naar de basis. En dat doet het goed. Hij is ook minder irritant dan vroeger.
Ja, het was natuurlijk, hij moest altijd een beetje uitgesproken zijn, herinner ik mij. Ik wist
en dat
niet,
is hij nu helemaal niet meer. Nee. En het is en blijft wel gewoon een goede vakman.
Ja, dat blijkt zo.
En Zoe is een goede presentator. Dus dat, ik vind het ook, hij heeft ook een beetje de gunfactor, vind ik zelf wel.
Ja, grappig hoe dat dan zo kan, het kan verkeren.
Misfit 2 is ook nog in de bioscoop geweest. Misfit 3, de finale, was vorig jaar direct op Netflix te zien. Nou ja, daardoor heeft Netflix dus de rechten en gaat een serie uitbrengen waarin ook Georgina Verbaan te zien zal zijn.
Ja, in de hoofdrol.
Misschien als oma, want daar werd ze laatst ook gevraagd.
Ik dacht dat ze een lerares gaat spelen.
Dat kan, dat weet ik niet. Ik heb niet alles gelezen. Maar het is, ze was laatst een keer gecast als oma. En dat ze echt dacht van, joh, ik ben begin 40, je gaat me toch niet als oma casten?
Oh, dat vind ik ook wel pittig. Ja,
vind ik ook.
Maar zeker omdat zij ook nog altijd zo'n heel meisjeskind.
Ja, ik heb bij
poppetjes.
Georgina Verbaan denk ik nog altijd een GTST. Mm-hmm. En dat zij het zusje was van Katja Schuurman. En zo denk ik aan haar. En Playboy, denk ik ook, als ik aan Georgina Verbaan denk.
Ja, ik denk tegenwoordig aan, als ik wel op Twitter kijk, hoe intens irritant zij op Twitter. Of irritant, intens. Ja. Laat ik het gewoon intens noemen op Twitter.
Zeker.
Dan ben je daar gewoon echt. Dan heb je vinger wel.
Maar Twitter kan een enorme verslaving zijn. Hè? Ik merk het zelf ook. Ik twitter zelf niet heel veel. Maar ik lees wel superveel op Twitter. Veel te veel eigenlijk. Dat je denkt van joh. Omdat het zoveel ververst en er komt zoveel meningen op je af. Dus even één grote stroom meningen.
Nee, precies. Maar om een punt van te maken, om onderdeel te maken worden van die grote stroom. Op basis van, weet ik veel, 20 tweets en overal op reageren.
Het zal wel verslavend zijn. Ja. Als jij eenmaal dus bereikt dat er heel veel mensen op jou gaan reageren. En zeker zo'n Georgina Verbaan is natuurlijk heel bekend. Dus daar reageren superveel mensen op. Dan is het een soort van verslaving dat je de hele tijd nodig hebt dat al die mensen op jou reageren.
Nou ja, ik vind dat dus wel heftig om te zien. Tenminste, het is ook niks nieuws, zijn er zoveel. Maar op Twitter is het zulke triviale. Op Instagram zie ik het altijd nog meer van echt als marketingmachine. Ja. En op Twitter is het gewoon van je bent eenzaam of alleen. En ik ben een kopje thee aan het zitten drinken met mijn poesachtige tekst. Ik denk van. Een beetje, ja. En je leert gewoon mensen kennen door hun uitingen op voornamelijk Twitter. Ja. Op een manier dat je denkt, ugh.
Het is, maar mensen worden er ook heel zuur van Twitter.
Ja,
niet onze luisteraars trouwens, die zijn echt
en
super.
En de misvatting dat je dat jou duidt in dat zakje, dat gewoon dat überhaupt
ja, maar dat is iets wat sowieso. En we gaan nu wel heel erg ver van ons onderwerp af. Maar goed, dat doen we toch gewoon. Vroeger, als je op een verjaardag zat en ome Jan die had een mening over een vaccin en zei van, hé, daar krijg je allemaal bulten van. En dan zei tante Jannie van, joh, hou het even in. En dat was het. Hè? Die mening van hem, die werd daar geuit en meteen weer de kop ingesmoord en dat was klaar. Mm-hmm. Maar nu heeft ome Jan Twitter En die kan dat delen.
Ja.
En dan reageert iemand erop, ja, je hebt gelijk. En dan reageert nog iemand, ja, goed dat je het een keer zegt. En nog iemand zegt van, ja, dit moet gelezen worden. En iemand anders retweet het. En dan Thierry Baudet geeft het een like. En dan denkt Jan dat zijn mening ertoe doet. En nu zeg ik niet dat mijn mening ertoe doet. Zeker niet. En die van jou ook niet. Maar die van Jan ook niet. En zo zijn er zoveel meningen in de wereld gekomen die allemaal een plek vinden op Facebook of op Twitter, iets minder op Instagram, waarop iedereen dus zijn mening is evenveel als de mening van de minister. Want ik lees zijn mening en ik lees die van de minister en die van een wetenschapper, lees ik allemaal onder elkaar. En dan denkt Talkshow Bo, denkt van ja, ik moet ze eigenlijk alle drie uitnodigen, want ze hebben alle drie hebben ze een mening die we tegenover elkaar moeten zetten, waardoor de mening van heel veel mensen die er eigenlijk niet toe doet, heel belangrijk gemaakt wordt.
Mm-hmm.
En dat komt echt als social media.
Ja.
En dat vind ik soms wel een beetje eng. Ik denk van ja, joh, boeien wat jij vindt.
Nou, dat vooral ook dat inzet. Ik snap de inzet van social media wel. Maar als je twittert over dingen waar jij mee bezig bent. Maar je bent niet overal alles. Tenminste, die mensen die over alles of iedere minuut iets moeten uitkramen. Daar vind ik het, dan begin ik het een beetje een ziekelijk iets te vinden.
Ja, dat is het ook. Maar zeker als ze daarna ook gehoord worden. En als mensen ook zeggen van ja, die mening van hun is net zo interessant als die mening van een wetenschapper die er 15 jaar voor gestudeerd heeft.
Ja, maar ik volg het hoeft toevallig de laatste tijd Twitter wat meer. Maar dan valt me ook meteen op dat het altijd hetzelfde groepje mensen wat eenzaam op de bank zitten op die over iets gaan twitteren, het broed zijn. Maar het is echt een heel klein clubje die dan daarop echt actief is.
Ja.
Het zijn altijd een beetje dezelfde types. Ik weet het niet.
Ja.
Maar
ja,
ben ik nou... ik zie ook leuke dingen. Soms moet ik heel hard lachen. Ik heb echt wel hardop lachen momentjes. Maar
er komen heel veel memes voorbij waar ik heel erg vrolijk van word.
Maar mensen zouden zichzelf echt wel wat meer mogen filteren.
Ja.
Gewoon wat van, is dit echt... Nog even de eindredactie erover heen.
Ja, daar zou best wel een eindredactie over social media heen mogen gaan.
Ja.
Goed, we gaan naar Star Wars. Totaal anders. Een aantal nieuwtjes over Star Wars. Ik gooi ze even allemaal erin. The Mandalorian, natuurlijk een zeer succesvolle serie voor Disney+. Want Disney+ heeft daar heel veel nieuwe abonnees aan overgehouden. Dus succesvol. Er komt een seizoen 3, dat was al bekend. Maar die wordt waarschijnlijk pas in 2022 opgenomen. Dus over een jaartje pas.
Oh.
Omdat er gewoon ook nog heel veel andere dingen aankomen. Obi-Wan Kenobi wordt op dit moment gefilmd. Dus de serie met Ewan McGregor. Die nog even tussendoor komt. En de Mandalorian spin-off, The Book of Boba Fett. En Boba Fett is ook in karakter in Star Wars universum. Mm-hmm. Gespeeld door Temuera Morrison. Ik zeg het maar gewoon zo. Temuera?
Oh, is het? Oh, nou
Temuera.
Oh, Temuera.
Temuera.
Ja.
Morrison als Boba Fett. En Ming-Na Wen zit er ook weer in als Fennec Shand. Zij was al te zien in The Mandalorian. En er wordt nu gezegd dat er heel veel van die figuren die al in The Mandalorian zaten, dat die ook weer terugkomen in die nieuwe spin-off. Bijvoorbeeld Ahsoka zou je daar misschien in kunnen zien. Het wordt dan ook wel een beetje The Mandalorian 2.5 genoemd. Dit seizoen, wat in december te zien zal zijn. Ik zie dat je aan mijn lippen hangt. Er worden dus heel wat crossovers verwacht in dat Star Wars-universum gaan. Ze gaan dus een beetje de Marvel kant
op. Nou, dat wilde ik net zeggen. Dat wilde
dus doen. Disney Plus is nu echt begonnen met het uitmelken van Star Wars.
Ja.
Maar ja, zolang het de kwaliteit heeft als de vorige twee seizoenen van The Mandalorian, zullen heel weinig Star Wars-fans daar rauwig om zijn, denk ik.
Oké. Nou, fijn.
Mhm.
Zal ik wat vertellen over de nieuwe releases van deze week? Want vrijdag komt er iets aan waar volgens mij veel mensen op zitten te wachten. Het part 2 van Lupin.
Mm-hmm. Met Omarcy.
Ja, nou ja, goed. Ik heb hem... Ja, ik ben
half
er gewoon,
gezien, hè?
Ja, nee, ja. Ik ben er gewoon niet aan begonnen. Het trekt mij niet.
Oh, ik dacht dat je er wel aan begonnen was.
Nee, ja, het trekt mij gewoon niet echt. Misschien dat ik het nog een keer ga doen, maar...
Nu, het fijne van deel 2 is denk ik dat je, als je dat dan achter elkaar kijkt, deel 1 en 2,
ja,
dat je dan een geheel
hebt. Ja,
nu,
dat is... Ja,
een
dat
van
denk
de grootste commentaren op seizoen 1, of deel 1 dan, was dat het echt heel abrupt stopt. Dus het gaat door...
Veel te open eindigen.
Echt super abrupt. Dat gaan ze dus nu waarschijnlijk oplossen. Ik vond het wel een goede serie. Wel echt leuk. Een van de betere dingen van begin dit jaar. Dus ik ben heel benieuwd naar deel 2.
Misschien doe ik hem in deze zomer nog... pak ik hem nog op. Vrijdag kan je ook gaan kijken naar het tweede seizoen van Betty. Een HBO-serie die te zien is bij Ziggo Movies and Series. Niet gezien. Het eerste seizoen stamt volgens mij uit 2019. Gaat over 5 jonge vrouwen in New York die... zich manoeuvreren in de door mannen gedomineerde wereld van skateboarden. Nee, dat skateboarden, dat is sowieso wel echt een comeback aan het maken.
Zo, enorm.
Ik zag gisteren, of toen ik die ochtend, dat ik dus zo vroeg naar de gym was, zag ik ook een meisje van, nou, ik denk max 5 op een skateboardje naar school gaan. Nou, dat vond ik zo leuk.
Ja.
Ja, dat heb ik een hele tijd niet gezien.
Nee. Nee, ook met skaten. Sowieso ook op van die rollerskates. Zie je ook in alle parken.
Oh,
heel
dat begint
veel.
Ook. Dat heb ik vroeger wel heel veel gedaan. Ja, van die RC-skates.
Daarna was het een hele tijd heel erg
helemaal uit. Ja.
Ja,
niet op skielers. Skielers vind ik helemaal niks.
En skielers zie je dus ook weer heel veel.
Ja, klopt. Ja. Maar dan moet het wel echt van die roller girl skate zijn. Maar goed, dit gaat over skaten op een skateboard. Je hebt ook nog een andere skater girl serie trouwens op Netflix is dat weer. Maar ja, dus een serie over 5 jonge vrouwen die skaten in New York City. Daar gaat het over. Ik heb hem nog niet gezien. Nee. Maar er komt al seizoen 2 vanaf vrijdag.
Dan zal hij het best goed doen. Er komt ook iets aan waar jij heel blij van wordt. En dat komt op Videoland.
Zeker. Vanaf maandag 14 juni komt Mixed-ish, het eerste seizoen. Ja, op Videoland dus.
Ja, en dat is een van de spin-offs van het universum van Black-ish. Hè?
Ja, mijn favoriet tot nu toe.
Oh ja.
Ja, zeker. Ja, ik vind hem heel leuk. Ja, hij past er heel goed bij. Inderdaad, deze gaat, want je had eerst Grown-ish, dat volgt de oudste dochter, die gaat studeren. Mm-hmm. En dit volgt de jeugd van Rainbow Johnson, want haar, ze heeft een witte...
Dat is de moeder van het gezin.
Ja, dat is de moeder van het gezin. Ze heeft een witte vader. Dat maakt überhaupt de serie Black-ish, want ze heeft een witte vader en een zwarte moeder. En dit gaat terug naar de jaren 80, wanneer ze opgroeide. Nou, wanneer zo'n mixed family ook nog wel wat minder...
Mogen dit openen.
Wat nog minder vaker voorkwam. De vader wordt gespeeld door Mark Paul Gosselaar. Die we allemaal kennen uit Saved by the Bell. Mm, echt
zeker.
Een hele leuke comeback, vind ik. Wist je dat hij Nederlandse roots heeft, Mark Paul Gosselaar?
Dat kun je op zich aan de naam
wel... Ja, kan ook een beetje Belgisch zijn, dacht ik altijd.
Gosselaar... Maar dan zijn maar weinig Belgen naar Amerika getrokken om daar dingen te veroveren. Dus,
heeft de luisteraar een voorbeeld? Zijn er Belgen die in Amerika weer dingen veroveren?
Ja, Jean-Claude Van Damme natuurlijk. Hollywood. Hè?
Hallo,
ja,
die heeft
Hollywood veroverd.
Ik wou het zeggen, die heeft wel wat teweeg gebracht. Maar goed, de moeder wordt gespeeld door Tika Samter. Echt een prachtige vrouw. Mm. En wat een hele leuke rol is die van de vader van Mark Paul Gosselaar, Gary Cole. Die ken je uit onder... Nou, die, als je hem ziet, ken je meteen.
Natuurlijk.
Heel veel gezien.
Gary Cole.
Veep. De West Wing had die grote rol. Nou, hij is een beetje de politiek incorrecte, rijke, witte opa. Een beetje type greed is good stijl.
Ja.
En dan heb je nog Christina Anthony, die de black auntie met een attitude speelt. De kindactrice Erica Himmel speelt de jonge Bo. Ik vind het een hele allerlei dingen. Weer dezelfde thema's die je kent van Black-ish komen voorbij. Maar wel heel veel door de beugel kunnende politiek incorrecte humor uit de jaren 80, zeg maar. In plaats van de. Dat heeft wel. En alles speelt zich sowieso af in de 80's. Dus heel veel zijstaarten en grote wokkels.
Leuk.
Ik zou zeker gaan kijken.
Wil je nou eens zien hoe Charlene en Kevin er in het echt uitzien? Volg deze podcast dan op Instagram via @_bingewatchers.
Ja, we kregen een reactie van Brankita op onze ontboezeming over de vunzige titels van onze podcast. Daar hadden we het vorige week over dat wij soms wel eens een titel boven onze podcast zetten die...
Je kan er een lang verhaal kort van maken. Het is gewoon clickbaiter.
Clickbait,
we komen dan
dus
proberen een
thanks voor de feedback en vooruit dan maar. Clickbait mag. Ja.
Nou, dank Brankita voor het begrip. Dat ze begrijpt.
Want het kan zomaar zijn dat er vandaag ook weer een vunzige titel op komt. Vanwege een van onze series die we bespreken.
Oh, heb jij vunzige dingen gezien?
Ik heb hele vunzige dingen gezien, maar daar hebben we het dadelijk over.
Okay.
Mike en Brankita, die was ook enorm aan twitteren deze week. Wel lief, dus was leuk aan twitteren. Dat kan ook, hè. Je kan ook gewoon heel aardig twitteren.
Zeker, absoluut.
Ze keken allebei enorm uit naar Loki. Die bespreken we straks. Brankita die vroeg zich af hoe Gugu Mbatha het zou gaan doen. Zij volgde haar aandachtig. In aflevering 1 komt ze er een beetje bekijkt vanaf. Dus ik hoop dat ze wat langer te zien is. Want nu was het echt een mini klein bijrolletje. Maar ja, ze wordt in de Als je op IMDb kijkt bijvoorbeeld, dan wordt ze wel flink genoemd.
Oh ja, dus, zie je precies hoeveel afleveringen ze zit.
Misschien wel te zien zijn. Dan kregen we een vraag van Mark Oldeheuvel via Instagram. Hebben jullie nog tips voor detective series? Ze heeft twee avonden met zijn vrouw heeft hij de B2 uitgekeken. Nu ken ik de B2 niet. De B2.
Volgens mij, of hij staat op NPO Plus, zou ook nog kunnen dat hij daarop staat. Ik weet ook niet precies. Ik had het toen opgezocht, maar ik ben het ook weer meteen vergeten. Wat erg.
Want maar jij gaf een goede tip.
Toen ik het las, dacht ik opeens, het eerste wat binnen schoot was Goliath. En het is niet per se een detective serie, maar wel iets wat je ook leuk zou vinden als je van detectives houdt, denk ik. Met Billy Bob Thornton. Er zijn twee seizoenen van op Amazon Prime. Maar jij hebt
ik had er
wel
nog een aantal waarvan ik dacht van ja, die kun je wel kijken. Je hebt natuurlijk het hele Scandinavische aanbod.
Ja, precies. Daar zit ik niet zo lekker in.
Nee, dus dat is zoveel. En ik denk dat Mark, als hij van detectives houdt, dan heeft hij daar al heel veel van gezien. Ja. Dus ik denk, noem daar even een paar andere.
Hij moet even out of the box tips.
Mindhunter.
Ja,
dat is een beetje de serie waar ik natuurlijk super enthousiast over ben. Helaas maar twee seizoenen en waarschijnlijk geen derde. Maar als je van detectives houdt, dan is dit een hele mooie blik achter de schermen van detectives. Want er wordt niet echt een... Ja, er worden wel moorden opgelost, zeker. In seizoen 2 vooral gaat het echt... Het staat één moordenaar centraal, maar dit gaat over seriemoordenaars. En ja, als je van detectives houdt, is dit een mooie aanrader. The Sinner en dan vooral seizoen 1... Dat is echt ook een hele goede detective. Van wat is er nou precies gebeurd? En waarom heeft Jessica Biel, die in die hoofdrol zit, nou deze moorden gepleegd? Dat is of moord gepleegd. Het is echt een enorme aanrader. Mm-hmm. En eentje die ik zelf nog niet gezien heb.
Nee,
dus dat moet ik ook nog zeker zeggen. Maar die op heel veel plekken wordt aangeraden. Vooral ook door bijvoorbeeld Alex Mazereeuw van televisie.
Ja.
Die is er helemaal fan van. Die heeft mij zelfs ook al via de DM bevraagd van, hebben jullie hem al gezien?
Ja,
nee, ik heb hem nog niet gezien. Ik moet hem echt nog gaan kijken. Maar The Mayor of Easttown, die op Ziggo Movies en Series staat, die moet je vooral ook in dit licht zien. Het schijnt een van de beste series van dit jaar te zijn. Dus we komen er echt nog wel op terug. Ik moet alleen even tijd vinden.
Ja.
Kregen we nog een berichtje van Ronald. Die zag ik heel snel net nog tussendoor. Dus ik ben blij dat ik hem nog gevonden heb. Goedemorgen. Ik luister jullie podcast nu iets meer dan een jaar. Met veel plezier.
Nou, leuk Ronald.
Dankjewel. Ik loop alleen nog wel wat achter. Dat is niet erg. Want daarom staan al onze podcasts staan natuurlijk gewoon online op het interweb. Ik heb net die collab met Movie Insiders van eind mei pas geluisterd. Ik had bij van welke serie heb jij 's nachts wakker gelegen stiekem nog wel Black Mirror verwacht? Ja, een goeie.
Ja.
Hadden we allebei denk ik niet aan gedacht. Daar is het nu helaas al veel te lang stil omheen. Ik neem aan omdat het nogal lastig is om zulke dystopische scenario's te verzinnen. Daarom is hij denk ik ook wel een beetje uit ons geheugen verdwenen. Keep up the good work en ik zal proberen weer bij te komen. Nou,
super,
lekker in je eigen
Ronald,
tijd, zou ik zeggen. Want de podcast staat er, dus je kan hem luisteren wanneer je wil. Gratis en voor niets, ja. Wat ik wel leuk vind wat hij zegt, het lijkt me nogal lastig om zulke dystopische scenario's te verzinnen. Nou, het lijkt mij dus vooral lastig dat je dingen verzint en dat de werkelijkheid gewoon veel raarder en bizarder is. Want als je nu ziet wat er allemaal qua corona gekkies en wappies en wat die allemaal verzinnen, dat is echt veel raarder
Ik moet dan altijd denken aan de Simpsons, die in hun 30 jaar looptijd inmiddels al ook al zoveel absurdistische scenario's hebben voorspeld, die gewoon rustig uit
geworden zijn.
Dus dat. Maar dat ik denk dat altijd over een wereld van Game of Thrones, of ik ben niet zo'n fantasy type, maar dat je zo'n hele wereld met al die families en al die dingetjes en al die dat je dat verzint eindeloos. Daar heb je natuurlijk gewoon hele goede schrijvers
dat
voor.
Dat zijn gewoon schrijvers.
Eindeloos.
En Black Mirror is natuurlijk wel echt een tv-serie waar elke aflevering een aparte
mindfuck.
Mindfuck is. En sommige van die mindfucks zijn ook al bijna werkelijkheid geworden of zijn ingehaald door de werkelijkheid. Dus het lijkt mij vrij lastig om deze serie te blijven maken.
Ik hoorde laatst Ronald Gippert in een... die maakt zo'n... je hebt zo'n masterclass over schrijven of over... En daar vertelde hij dat hij dan zegt... wat is het als je op een gegeven moment op een punt in een situatie staat van wat is het ergste dat op dat moment kan gebeuren? En dat je dat dan... Dus, nou ja, goed, dat het kind over de ravijnen wordt gegooid of dat er iets... Gewoon het meest... ja, zo kom je dan op die... waarschijnlijk hebben ze ook dat soort exercises om uit te komen op nieuwe...
Het meest verschrikkelijke wat je kan bedenken, meestal. En dat is eigenlijk... en je begint vanuit iets heel kleins. Dat vond ik altijd het leuke van Black Mirror. En dat het altijd begint vanuit een situatie waarvan je denkt... Ja, dit zou zomaar kunnen. Het is nooit te ver.
Nee, dat maakt het ook interessant. Ja. Want anders dan verlies je heel veel mensen. Althans, mij had in ieder geval.
Ja. Ilse nog, die reageerde op onze afgelopen aflevering over Jupiter's Legacy. Zegt van, jammer dat die stopt, die serie. Ik vond het een interessant verhaal. En het tempo, lekker langzaam, beviel me wel. Nou ja, dat heb ik dus inderdaad ook. Ja, ik vind het ook wel jammer dat die stopt. Ik zag dat, hoe heet de hoofdrolspeler?
Josh Duhamel?
Ja. Josh Duhamel, ik zat met heel veel andere Josh'en in mijn hoofd. Het is fijn dat jij hem even aanvult. Die had een post geplaatst op Instagram met zijn lange haar en zijn lange baard in het grijs. Maar wel met ontbloot bovenlijf. Van joh, is er nog iemand op zoek naar een sexy Santa? Dus hij was aan het solliciteren voor een nieuwe rol met zijn nieuwe coupe.
Ja.
Dat moeten ze ook, want ze zijn allemaal ontslagen.
Ah.
Zal ik aftrappen?
Trap jij even af.
Ik trap af met Sweet Tooth. Dat is de nieuwe serie van Netflix. Seizoen 1 staat nu online.
Over het hertenjongetje.
Het hertenjongetje, inderdaad. Een serie van producers duo Robert Downey Jr. en zijn vrouw Susan Downey. Het is een serie over een pandemie. Gemaakt tijdens een pandemie. Dus je zou zeggen van nou, zitten we hier wel op te wachten. Want we hebben dat al gezien met Utopia. Die natuurlijk verschrikkelijk geflopt is bij Amazon. En ook na één seizoen gestopt is. Nou, deze serie is echt heel anders. Want het is een heel mooi verhaal over een hybride jongetje Gus. En hybride wordt in de toekomst, of tijdens deze pandemie, gaan heel veel mensen dood aan een soort van griep. Die heel dodelijk om zich heen spreidt. Maar tegelijkertijd worden er baby's geboren die zowel mens als een dier zijn.
Oh, allerlei soorten dieren.
Ja,
niet
allerlei soorten dieren. En je volgt het verhaal van een jongetje Gus die een baby mens / hert is.
Okay.
En je ziet hem opgroeien totdat hij een jaar of 10 is. En hij is ook de enige die het zover gebracht heeft. Want die kinderen worden natuurlijk meteen gelinkt aan die ziekte. En worden daarom gevangen genomen en gebruikt om op te sporen waar die ziekte nou vandaan komt. En of we die ziekte kunnen verhelpen. Dus het is eigenlijk een heel donker verhaal met een super lichtzinnig en leuk, lief jongetje in het midden.
Mm-hmm.
En dat jongetje kan ook praten. De meeste van de hybrides kunnen niet praten. Ook omdat ze heel vroeg al gevangen worden. Of omdat ze een vervorming van hun hoofd hebben, waardoor ze geen stembanden hebben of wat dan ook. En hij gaat op zoek naar zijn moeder. En wordt daarbij geholpen door... door Tommy Jeppert. En Tommy Jeppert wordt gespeeld door Nonzo Anozie. En dat is een hele grote, donkere man. Die had zo linebacker kunnen zijn van een American football team. Dat is echt zo'n enorme kerel.
Een onwaarschijnlijk duo.
Een onwaarschijnlijk duo, zeker. Maar dat zorgt wel voor hele leuke... het is echt een mooi verhaal. En het is echt een hele prachtige setting.
Mm-hmm.
Dus de landschappen die gebruikt worden. Hij begint in Yellowstone Park. Daar groeit hij op. En Yellowstone Park is sowieso al fantastisch en mooi. En het wordt ook echt heel mooi in beeld gebracht. Dus ik ben best wel ondersteboven van deze serie.
Nou, en je was nog zo kritisch vorige week.
Ja, ik dacht echt dat die tegen zou vallen. En dat is misschien ook wel de fijnste manier waarop ik
dat
erin kon gaan.
Zo.
Want als iets niet tegenvalt en het is dan dus toch wel goed, dan is dat zo'n opluchting.
Ja,
eigenlijk.
Dan is het een leuke verrassing. Nee, ben ik met je eens. Dat is altijd een beter gevoel nog dan wat dan ook.
Het is gebaseerd op een strip van Vertigo. En dat is een klein onderdeel van DC. Van de grote Superman en Batman comic store. Ik hoor wel, of ik lees wel veel kritiek op het feit dat die hybrids, dat die er in deze serie veel liever en leuker uitzien dan in de comics. Maar ik ken de comics zelf verder niet. En ik vind het heel leuk, zoals het nu is.
Oké, nou.
Dus die kritiek, dat prima. Maar zo'n groot fan ben ik nou ook weer niet.
Oké.
Wil je hem overnemen nog?
Ik wil hem wel overnemen. Ik heb deze week naar Rebel gekeken, wat ik al beloofd heb. Die staat op Disney Plus ook.
Ja, ja.
Een nieuwe serie met Katie Segal, waar wij allebei wel fan van zijn. Die je uiteraard kent van Married with Children en Sons of Anarchy. En ze zit nu ook in The Conners.
En Futurama.
Uiteraard ook nog. Weet je dat ze ooit... ze is ook achtergrondzangeres geweest bij Bob Dylan vroeger. Leuk feitje, triviaal feitje.
Heel leuk feitje.
En nu heeft ze dus haar eigen serie, de hoofdrol in de eigen serie, waarin ze Annie Rebel Bellow speelt. Die een personage gebaseerd op Aaron Brockovich, die je nog wel kent van de film met Julia Roberts.
Aaron Brockovich.
Ja, en die bestond, dat was gebaseerd op een echt verhaal. Nou, dit dan ook. Dus zij opereert een beetje als een advocaat zonder diploma. Is heel grappig en chaotisch en haalt allerlei trucs uit om de mensen van wie ze houdt te beschermen. Dat is een beetje de insteek. Nou ja, zij is leuk. John Corbett zit erin. Die speelt haar man. Die ken je uit Sex and the City natuurlijk. En uit Parenthood misschien. Andy Garcia speelt haar baas. Dus dat is allemaal goed. Maar helaas, het is dus echt... Ja, het is een soort van... Ik zag het eigenlijk al meteen. Het is een soort van stijl van filmen. Daar zal vast een naam voor zijn. Maar ik herken het meteen als... bijvoorbeeld Girlfriend's Guide to the Force, waar Liesel Edelstein... dat is op zich wel leuk opgezet. Of die serie... wat ook op Filthy Rich met Kim Cattrall. Die laatst, het is een beetje een formule. Dan zetten ze best wel een grote, leuke vrouwelijke actrice in de hoofdrol. En er komen allemaal een beetje populaire thema's voorbij in een rap tempo. Het is een beetje soapy. Het is een beetje...
Ja, het vindt geen diepere laag, zeg
nee,
maar.
Nee, maar het heeft ook iets heel goedkoops eigenlijk. Ja. Op, ja. En het eindigt, dus ook manier van filmen, dat op het soms eindigt de scène, dan is er zo'n muziekje. Het is een soort filmstijl die je ook met... Ik ben niet filmtechnisch genoeg dat ik precies weet hoe ik dat dan moet omschrijven. Maar als je herkent het als leek dus. Mm-hmm. Als doorgewinterd leek. Maar herken ik wel die... Ja, het is volgens mij een soort van soaps. Of dat een soort fade-out helemaal is in het midden. Dus het heeft een beetje een... een beetje daytime tempo, zeg maar.
Oké, maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje... Dat is wel een beetje waar ABC ook voor staat, hè? ABC is natuurlijk echt een family zender.
Ja. Ja, klopt. Maar ik had haar, want Sons of Anarchy, dat heeft haar man geschreven. En zij zit wel echt in allemaal A-projecten. Niet een A-project. Want ik denk dat dit inderdaad money-wise waarschijnlijk wel een A-project is voor haar.
Het is van Disney, het is van ABC. Dus dat zal aardig wat...
Een serie die helemaal om haar draait. Ja. Dus ik vind het... En ik vind het dus echt zonde dat het zijn ook echt slechte... Dat viel me meteen op, slecht geschreven in de zin van... De teksten zijn veel te lang. Weet je, dat ze een soort van slimme opmerking wil maken die dan vijf regels te... Ja. Gewoon dat het echt meteen neppig overkomt.
Is
het als
een
lachband
bij?
Nee, zo erg is het niet. Maar wel een beetje spanning, muziek. Nou, dan kom ik toch weer terug bij het woord soapy. Dus dat. En dat maakt dus ook zo'n Andy Garcia, die dan een beetje dingen zegt en je niet gelooft, ook opeens minder is. Terwijl ik echt altijd dol op hem ben. Dus dat. Toen heb ik het toch een beetje. Toen heb ik het eigenlijk uitgezet.
Oké.
Ja, dat was mijn. Tenminste,
Rebel,
uitgezet. Ja, ik heb denk ik een paar afleveringen. Ik heb nog wel een paar afleveringen doorgezet. Maar uiteindelijk heb ik niet. Ik heb het niet uit. Of halverwege uit moeten zetten.
Het is natuurlijk van Disney Plus. Die doen het wekelijks. En dat doen ze met deze serie ook. Hè. Volgens mij komt elke week een nieuwe aflevering. Het is dus niet zo'n aflevering of zo'n serie waarvan je denkt. Oh, ik moet volgende week weer kijken.
Nee, zeker niet. Maar.
Is dat er beter in één keer op kunnen staan?
Ik vind het echt niveau, niet helemaal, toch wel een beetje niveau Bridgerton-achtig. Dat soort level qua hoe je erin meegezogen. Ik kan me voorstellen dat je het aan laat staan en op een regenachtige zondagmiddag opeens per ongeluk wel uitkijkt, maar het is niet echt een geweldige nieuwe serie. Het is gewoon een beetje een cheapy. Productie.
Nou ja, Disney
Plus, of althans niet productie, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja, maar Disney Plus komt natuurlijk ook wel weer met andere dingen. Want normaal komen ze op vrijdag met alle nieuwe series. Maar ze hebben voor Loki een uitzondering gemaakt. Daarvan komt het eerste seizoen, zes afleveringen elke woensdag online. Dat is fijn, want dat is voor onze podcast die we op donderdag opnemen. Is dat,
ja, dan kan je elke dag een Loki-momentje hebben.
Precies, elke week kan ik even een Loki-momentje. Dus aflevering 1 was deze week. Loki, dat is de grote bad guy die in heel veel Marvel-films voorkwam. Een beetje zo'n bad guy you love to hate him. Mm-hmm. En dit is dan ook de Marvel-serie waar ik echt het meest naar uitkeek. Want Tom Hiddleston vind ik echt enorm goed als Loki in al die films. En daar heb ik altijd flink van genoten. En Owen Wilson zit erin.
Ook altijd
en
leuk.
En Owen Wilson vind ik altijd leuk. Want Owen Wilson klinkt altijd alsof als hij een zin begint, dan klinkt het alsof elk woord uit een andere zin geknipt is. Hij kan zo raar praten. Dat zijn hele tekst lijkt alsof het aan elkaar geknipt is.
Mm, ja.
Een heel apart figuur. En mijn vriendin,
ik heb wel eens met Owen Wilson in Toscanini gegeten. Ja.
Leuk. Mijn vriendin vroeg ook van, hey, wat hebben ze met zijn neus gedaan? Ik zeg nee.
Nee, die is altijd dat is
zijn
zo.
Neus. Ja. Zijn neus is bijzonder. Maar Owen Wilson zit er dus in.
Maar heeft wel dezelfde manier van praten. Ja,
ja, het is gewoon een aparte manier van acteren. En ik heb ook niet echt altijd het gevoel bij hem dat hij nou acteert of dat hij nou gewoon zo is. En dat iedereen dat leuk vindt. En daarom wordt gecast in allerlei series. En doe maar vooral wat je normaal ook doet.
Ja, zoals een beetje Hugh Grant heel lang gehad.
Ja, Hugh Grant die nu dan een beetje probeert uit te vinden hoe die als bad guy kan zijn. Maar ja, het is toch ook gewoon Hugh Grant als je hem ziet. En Owen Wilson heeft dat heel erg. Maar met Tom Hiddleston is hij een mooi duo. Dat echt
dat
leuk,
leuk wel,
en goed tegen elkaar opbokst. Het zijn allebei natuurlijk echt goede acteurs die monologen kunnen houden en daarom ook een leuke dialoog gaande kunnen houden. Hele mooie sets. Het is echt een mooi vormgegeven waar die zit. Het verhaal is dat Loki op het einde van de laatste Avengers film die in de bioscoop is geweest, verdwijnt hij. En op het moment dat hij weer opduikt, daar wordt de serie opgepakt. En hij wordt gevangen genomen door een organisatie die de tijdlijn in de gaten houdt. Want omdat hij dus verdwenen is heeft hij gespeeld met de tijdlijn.
Mm,
en, en dat mag niet. Hè? Je moet de tijdlijn in orde houden. Dus hij wordt opgepakt voor misdaden tegen de tijdlijn. En daar gaat het hele verhaal over. Van wat hij dan gedaan heeft. En hoe hij dat moet oplossen. En wat hij allemaal kan doen. En wat voor mogelijkheden er voor hem neergelegd worden. We hebben natuurlijk pas 1 aflevering gehad. Dus dat is ongeveer wat je in de aflevering 1 ziet. En dat is ook een beetje mijn kritiek. Die eerste aflevering is wel goed. Maar aan de ene kant gaat het wat snel. Dus sommige karakterveranderingen, als in hij ziet wat dingen gebeuren die eigenlijk op zijn tijdlijn stonden. Dus de dingen die in de films gebeurd zijn, die ziet hij gebeuren. En daardoor verandert hij eigenlijk direct als persoon. Waarvan je echt denkt van ja, dit gaat wel iets snel in 52 minuten. Dat je meteen zo'n verandering doormaakt.
En ik hoorde ook nog eens dat hij ook nog eens gender neutral of gender fluid is.
Ja, maar dat komt allemaal later pas. Dat is niet erg, want dat zit ook gewoon in de comics.
Ik dacht dat een nieuw ding aan personage was.
Loki is een gedaanteveranderaar. Dat doet hij al zijn hele leven.
Ja,
dus, dus hij kan ook als vrouw door het leven gaan.
Nee, ik zag zo'n headline van Loki, personage is gender neutral.
Dat vond iedereen fantastisch. Maar dat is allemaal al heel lang gebeurd.
Ja.
En het is niet, de comic fans staan daar niet van te kijken. Dat die,
nee, dat past gewoon bij het personage.
Ja, past gewoon bij het personage. Maar ja, de karakterverandering gaat wel heel snel. Er zit wat weinig actie in die eerste aflevering. Het is toch een Marvel-serie waarvan je hoopt dat er even wat mooie momenten in zitten. Nou, dat is in aflevering 1. Speelt zich vooral af in die gevangenis waar hij dan gevangen genomen is. Hè, door die tijdmannetjes. En ja, het zijn veel gesprekken die aan de ene kant interessant zijn, maar waarvan ik ook merkte in 52 minuten dat ik soms ook een beetje afhaakte.
Oh,
dus ik dacht van,
te veel uitleggen in het begin.
Ja, te veel, maar ook uitleg aan zeg maar de doorgewinterde Marvel-fan, waarvan je denkt van ja, sommige dingen weten we wel al.
Ja, dit maar dat willen ze mij natuurlijk proberen te verleiden.
Maar dat ze moeten een keuze maken van wat wil je nou? Wil je nou nieuwe mensen verleiden die waarschijnlijk toch niet komen, want je moet toch wel flink wat voorgeschiedenis hebben om dit te volgen. En de doorgewinterde fan, die hoef je echt niet alles
uit te
benadrukken en uit te leggen. We weten het al, we hebben het zelf gevolgd. Dus het valt soms een beetje in herhaling ook. Dat ik denk van, kom op, even wat meer snelheid. Maar er zit echt wel weer genoeg humor in om door te kijken. En de Marvel-series, ja, ze zijn wel goed behapbaar. Ze zijn wel gewoon leuke series.
Zitten goed in elkaar.
Ja, dus volgende week meer. Heb jij een Ranger of moet ik de laatste?
Nee, nou, ik ben dus begonnen aan How to Become... Unbecoming a God in Central Florida. Dat is zo'n serie die al een tijdje bestaat. Het is een Showtime-serie uit 2019, maar die staat dus nu opeens op Netflix. Nee, niet een echte.
Late to the party.
Wij in Nederland zijn late to the
party. Iedereen is late to the party.
Ja, ja, precies. Want hij is dus in 2009 verscheen hij in Amerika op Showtime. Maar nu is hij dus ook op Netflix te zien. En ik ben daar aan begonnen omdat ik wel destijds al las dat het een... wel best wel bejubelde serie was met Kirsten Dunst. Ik ben eraan begonnen. Ik jubel nog niet heel hard, maar ik vind het wel een... het speelt zich af. Het is een beetje zo'n ranzig Central Florida, als je er iets bij kan voorstellen. Een beetje Tiger King sfeertje ergens.
Kirsten Dunst, hè? Wat vinden we van haar?
Ze heeft veel. Ik volg haar wel al een hele tijd. Ja, ze heeft die hoogte- en dieptepunten meegemaakt.
Ze heeft niet echt een enorme range, vind ik.
Oh, zo.
Het is niet dat ik nou qua actrice denk van Kirsten Dunst is...
Ja, ik denk meteen, ze is daarmee geweest. Is met die verslaafd geweest.
Ja, natuurlijk. Dat is
haar
allemaal
carrière
achter de schermen.
In de Lars von Trier film, weet ik niet, ze op een gegeven moment nog zat. Die heeft toen weer een beetje uit de put gehaald. Ja. Of ze zat toen eigenlijk nog in de put.
Moest wel naakt, want ja, Lars von Trier.
Ja, ja, het is toch maar wel een beetje vlees nog vis. Al moet ik wel, ik mag er wel in deze serie. Dit past, deze rol past wel mooi bij haar. Dus ik ga nog verder kijken en ik denk dat hij best wel
op Netflix staat. Hij
op
nu
Netflix,
dus.
Een beetje highbrow mensen vinden dit een goede serie, dus ik ga hem nog. Ja, dan ga ik doen.
Ja, dan is het even kijken. Dan is het iets voor jou.
Even kijken of ik het, of ik dat ook vind. Ja.
Ik heb dus in één week heb ik... het is een beetje...
De bottle binge.
Het is een beetje een bottle binge, want het zijn korte afleveringen. Okay. Maar zorg wel dat je baby slaapt als je dit kijkt. Het is namelijk Follow the Soa van Videoland. Seizoen 1 staat nu online. Korte afleveringen van 25 tot 30 minuten over een jong meisje. Het is rauw, Kaolo echt... Heb ik erbij geschreven.
Ja, je kan bijna. Ja. Ik heb wel fragmenten gezien, maar die taal die ze gebruiken, daar ben ik echt.
Ik heb het dus met ondertiteling gekeken. Ik ben een oude vent. Ik kan dit niet meer volgen.
Nee, maar ik vraag me dan ook af: is het echt zo op die scholen? Of is dit ook een beetje
dat
een.
Dat denk ik wel echt. Ik denk echt wel dat woorden als Kaolo en Dolly en dat soort dingen allemaal. En je Tony en
je Tolly. Die ken ik trouwens nog wel van vroeger.
Nee,
dat voor
mij allemaal niet, joh. Ik kom uit Zuid-Limburg.
Ik zat op een multiculti al die. Ja. Al die woorden ken ik wel.
Ja, nee, maar het is echt, het is rauw, het is echt, het is grappig. Het is een nieuwe serie dus van Videoland over Esme, gespeeld door Damaris de Jong, een vrij nieuwe actrice die vooral op het toneel wel bekend is geworden, maar hier toch wel aardig mee door gaat breken, denk ik. Ze speelt een autistisch meisje. Ze zegt zelf dat ze niet autistisch is, maar
On the spectrum.
Ze heeft wel aardig wat signalen die daartoe leiden. Ze wil graag ontmaagd worden. Dat gebeurt, dat lukt. Maar ze loopt direct bij haar eerste keer een SOA op. En dus gaat ze op zoek naar hoe die SOA nou bij haar terecht is gekomen. En zo gaat haar hele jaar, iedereen die in haar laag zit, gaat ze onderwerpen aan met wie heb je seks gehad, met wie is dit. En gaat ze een app van maken en van alles en nog wat. Nou ja, dat loopt natuurlijk gierend uit de hand. De acteurs zijn erg jong, echt 18 volgens mij. En dat zie je ook.
Ik weet toevallig dat hij de magere jong is, 23. En ze speelt dan inderdaad een 18-jarige.
Nou ja, ze ziet er ook heel jong uit.
Ja, klopt.
Maar ze zien er echt allemaal heel jong uit. En dat is als 35-jarige, om dat te kijken, denk je soms wel als je een beetje pervers.
Dat gevoel, dat is waarom ik ook hem nog niet heb. Want dat schijnt met dat Normal People, wat een hele populaire serie is. Het schijnt ook over jonge mensen die dan best wel veel seks in voorkomt. Ik denk, ik hoef niet naar puberseks
te
kijken.
Dat begin ik nou wel een beetje te merken. Dat bij Sex Education heb je het al een beetje, maar daar zijn de acteurs echt wel wat ouder. Dat merk je toch wel, dat ze wat dat zie je vaak in Engelse en Amerikaanse series, dat ze toch al boven de 25 tot 30 zijn. Zeker Panic, die ik laatst gekeken heb, die serie van Amazon, daar spelen ze ook 18-jarigen, maar daar zitten echt mensen in die 35 zijn. Dat hebben ze in Amerika nog wel vaker. Hier zijn ze echt jong.
Dus dat voelt wat ongemakkelijk.
Het voelt echt soms wat ongemakkelijk. Maar ik denk ook dat die ongemakkelijkheid, die wordt ook gezocht.
Ja, dus, precies.
Dit is echt wel een deel van deze serie. Dat die ongemakkelijk moet voelen. Dat alles besproken wordt. Hè, veel meer dan... maar ik heb wel het gevoel dat ik op die middelbare school rondloop. Dus dat het echt eraan toe gaat zoals zij het zeggen. Het zal wel niet helemaal, maar de woorden, maar ook bijvoorbeeld genderfluiditeit, waar we het net over hadden, dat zit er gewoon in. Maar dan zonder oordeel of wat dan ook. Meisjes die van meisjes houden, jongens die van meisjes en jongens en jongens. En ik denk ook dat zeker in de grote steden, dat veel meer nu is dan
dat
vroeger.
Ja, dat denk ik zeker ook.
Dat
ja.
er ook veel meer respect voor is, dat iedereen kan zijn wie die is. En dat
zit
hier...
geen big deal meer is.
Nee, het is niet meer zo'n big deal. Er zitten dus heel veel onbekende acteurs. Er zijn ook een paar goede bijrollen. Benja Bruining zit er bijvoorbeeld in. Suzanne Visser, Jacob Derwig, Merel.
Allemaal wel heel leuk.
Heel leuk. Wel wat weinig tijd voor die acteurs. Zeker ook omdat het gewoon 8 afleveringen zijn van 30 minuten.
Dat is om jou en mij te trekken. Om dan nog Suzanne Visser en Jacob Derwig en Benja Bruining erin te stoppen.
En toch mis ik dan een beetje hun verhaallijn. En die wordt niet helemaal goed afgerond. Of,
dat er nog echt zo'n volwassenen verhaal, drama
en dat zit er een beetje in. Maar eigenlijk net te weinig. Ik zou eigenlijk willen dat het wat meer was. Dus die
maar
aflevering.
Heb je hem al helemaal uit?
Ik heb hem helemaal uit. Want het zijn 8 afleveringen van 30 minuten. Dat is in 3-4 dagen.
En de baby heeft goed gedronken.
Precies. En 's nachts zit ik dan toch niks te doen. Dus dat is gewoon prima om doorheen te kijken. Ik wil wel nog even noemen een top bijrol van Delano Watchman, denk ik dat hij heet. Als Kareltje. Hij is de enige die minderjarig is in de serie. Hij is namelijk pas 12. En Kareltje is het broertje van Esme. En die is fantastisch. Dit is echt zo leuk, dat jochie. Van begin tot einde alleen maar genoten van alles wat hij doet. Echt zo'n klein kereltje die een rapcarrière ambieert. En dus alleen maar op dat soort teksten. Alleen maar over zijn dikke pik en zo.
Een
soort Leeuw Kleine, maar dan nog kleiner. Echt heel leuk. En daarnaast wil ik ook nog even noemen onze...
Limburg.
Nee, precies. Nee, het is echt een hele leuke meid die ook een... De beste vriendin speelt van Esme. Hanneke van der Paard speelt Rune. En die doet dit ook heel leuk om te volgen.
Oké.
Superleuke verhaallijn. Ja, het is een rauw seksueel drama. En waar je soms echt wel een beetje moeite mee hebt om te gluren. Want dat gevoel krijg je toch. Je, net zoals Esme, meng je in privélevens van mensen waarvan je denkt, ja, moet ik dit wel willen zien? Maar het boeit echt genoeg om binnen een paar dagen de hele serie uit te kijken.
Ja.
En ik denk dat het een seizoen 2 komt, als ik het zo...
Ja, dat zou best wel kunnen, ja.
Ligt er een beetje aan hoe het bekeken wordt natuurlijk.
Ja, maar het voelt wel als een... Hij krijgt ook goede recensies, nou ook van jou, dus er kan nog wat worden.
Abonneer je nu op Binge Watchers via Spotify, Apple en andere podcast-apps.
Dit was Binge Watchers voor deze week. Je kunt ons natuurlijk mailen op k.groezad.nl of stuur ons een berichtje op Instagram of Twitter. Tot volgende week.
Ja, we gaan lekker een biertje drinken op het terras.
Ja.
Heerlijk.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.